Universiteit van Nederland.
We zijn niet stoned, hè, Olivier? Toch maar niet gedaan, hè?
We zijn niet stoned en niet eens dronken.
Nee. Hoeveel drugs heb jij gebruikt in je leven?
Alcohol geldt ook als drugs en cafeïne geloof ik ook. En ik ben best wel van de koffie.
Maar dat is redelijk braaf nog, wat ik nu hoor.
Ik ben ook redelijk braaf.
En die Romeinen, waren die ook braaf?
Die waren ook braaf, maar ook redelijk veel alcohol.
Dus de standaarddrank in Rome was aangelengde wijn. Dat hij zich regelmatig volslikte met opium. Dat zij haar orakels zo stoont als een garnaal aan de wereld verkondigen.
Goed dat je luistert naar Rare Jongens. Tegenover mij zit zoals altijd historicus en hoogleraar oude geschiedenis Olivier Hekster. Hallo.
En tegenover mij zit Marijn Dogge, hoofdredacteur van de Universiteit van Nederland.
In deze podcast van de Radboud Universiteit en de Universiteit van Nederland bekijken we onze tijd door de bril van de Romeinen. En Olivier, deze aflevering gaan we het hebben over drugs.
Zeker.
Waren de Romeinen crackheads?
Het was opium, hè? Nou, opium werd redelijk gebruikt.
Ja?
Ja, ja, okay. Zeker. Niet alleen medicinaal.
Ook voor de lol.
Voor het goed functioneren.
Oh ja. Open mind.
Zeker.
En aan het eind van de aflevering gaan we Olivier natuurlijk weer uitdagen. Mick die dacht, die Romeinen hebben vast nog nooit nagedacht over een hybride warmtepomp. Ja?
Ja, ja. Daar mag ik nog eventjes over nadenken, toch?
Ja, maar je hebt wel research gedaan, zie je?
Zeker. Komt goed.
Laten we beginnen. Drank en drugs. Een veelgevraagd onderwerp in de reacties van luisteraars onder de podcast. Bijvoorbeeld bij Imo. Die heeft het wel 3 keer gevraagd, volgens mij, of we het hier een keer over wilden hebben. Nou, dus bij deze.
Bij deze Imo.
Ja, en er is ook veel discussie over natuurlijk. In Nederland, hè, veel mag niet, maar gebeurt toch. Ga maar eens een keer naar een nachtelijk dancefeest bijvoorbeeld of een festival. Dan is het eerder vreemd dat je geen pilletjes slikt dan dat je het wel doet. En natuurlijk onlangs was burgemeester Halsema van Amsterdam, die pleitte voor het reguleren zelfs van harddrugs, omdat de oorlog tegen drugs toch niet gewonnen kan worden. En ze willen het graag uit de criminaliteit halen. Dachten Romeinse bestuurders ook op zo'n manier over drugsgebruik? Was het ook zo verbonden met criminaliteit bijvoorbeeld?
Nee. De hele idee van een grote criminele wereld die drugs importeerde, daar ken ik in ieder geval geen bronnen voor vanuit de Romeinse tijd. Er werd wel veel drugs gebruikt. Maar dan hebben we het over wat jij net de brave drugs noemde. Alcohol was volkomen normaal. Sterker nog, dat is niet alleen in de Romeinse tijd, maar in een hele hoop historische samenlevingen zo. De beste manier om zeker te zijn dat je drinken niet vol bacteriën zat, is er een beetje alcohol in te hebben. Dus de standaarddrank in Rome was aangelengde wijn. En in andere streken aangelengd bier. Dus een lichte mate van alcohol is ook in die zin gezond, dat het gezonder is dan heel veel bacteriën drinken.
En aangelengd met water?
Met water.
En als iedereen continu in een soort van roesje?
Nee, niet iedereen. Zeker niet. En het kan echt flink aangelengd zijn. En er was ook echt wel een bewustzijn, ook in de Romeinse tijd, dat veel alcohol of ruim alcohol tot gedragsverandering leiden. En de schrijver Galenus, daar hebben we het al een keer eerder over gehad. Iemand die boeken over gezondheid en medicijnen schreef. Ja. Die meldt zelfs expliciet dat je moet zorgen dat kinderen niet veel alcohol drinken of geen alcohol drinken. Want als ze daar eenmaal mee beginnen, dan houdt het niet op.
Dus het is niet over de ontwikkeling van het brein of zo die dan achterblijft.
Zo bewust dan ook weer niet.
Nee.
Maar wel dat als je veel alcohol dronk, dat tot laagdrempelig gedrag. Is dat laagdrempelig?
Losbandig.
Nee, losbandig gedrag. Dat als je veel alcohol dronk, dat tot losbandig gedrag leidde of tot criminaliteit. Daar was wel bekendheid mee.
En werd dat dan ook aangepakt als ze dat dan veel zagen gebeuren op straat of in kroegen? Waren er kroegen?
Zeker waren er kroegen. Als je naar Romeinse gebouwen kijkt, dan zie je heel vaak dat zijn een soort flatgebouwen. In de steden dan tenminste. En dan heb je daar een soort winkeltjes die verhuurd werden als aan de voorkant van het gebouw. En zeker in Rome weten we dat daar kroegen moeten zijn geweest. We hebben ook in Pompeji, daar is niet heel lang geleden weer een fijne kroeg opgegraven. Daar zie je dan waar de wijn bewaard kan worden. En ongetwijfeld zullen er olijven gegeten worden. Ik weet niet hoe goed de kwaliteit daarvan geweest is, maar dat hangt waarschijnlijk van de kroeg af. Dus die hadden we zeker. Aanpakken van alcoholisch gedrag, losbandig gedrag op straat ken ik minder van.
Openbaar dronkenschap was niet verboden.
Je hebt wel kritiek op mensen die te dronken waren. Dus heel beroemd is Marcus Antonius. Marcus Antonius die is dat was de grote compaan van Julius Caesar.
Mm-hmm.
En die na de dood van Caesar maken hij en Octavianus, latere keizer Augustus, ruzie over wie de echte opvolger van Caesar mag zijn. Over hem is een tekst bewaard tegen dronkenschap. Omdat hij schijnbaar zo ongelooflijk vaak dronken was dat Octavianus het de moeite waard vond een fijn tekstje te schrijven. Dat deze man die zo dronken was, die kon je echt niet te vertrouwen en op geen enkele manier een relevante baan geven. Had er ook iets mee te maken dat hij zoals heel veel belangrijke Romeinen met goden identificeerde. Dat deden die Romeinen. Deze god staat aan mijn kant. Oh ja. En een van de goden die aan de kant van Marcus Antonius stond was Bacchus, Dionysus, de god van de wijn. Dus dan kon Marcus Antonius ook niet veel aan doen. Maar dus er zijn grenzen van dronkenschap. Vorige week, toen we het over PTSS hadden, hadden we het over Marius, de grote generaal die het einde van zijn leven ook in grote dronkenschap doorbrengt. Dus dat je als je dronken was niet altijd aanspreekbaar was, dat wisten de Romeinen natuurlijk ook wel. Je hoeft maar één dronken iemand tegen te komen en dan weet je dat. En dat je daarop aangesproken kon worden, dat is ook duidelijk. En daar hebben we dus zelfs teksten over.
Want en dat dronken worden en drinken, deed je dat dan vooral buitenshuis? Want je vertelde net over al die cafés. Of had je dan ook thuis, zoals wij, een kratje bier misschien in voorraad hebben staan of een flesje wijn?
Het was meer wijn dan bier. Ja. Je doet het nu ook allebei, toch? Je drinkt zowel binnenshuis als buitenshuis. Dat hangt van de gelegenheid af. Die beroemde symposia bij de Grieken, waar je dan aan ging liggen en wijn ging drinken, hebben we iets minder bij de Romeinen. Maar grote copieuze maaltijden waar dan ook flink bij gedronken was, dat kennen we ook. Maar opnieuw, dat gaat dan eigenlijk altijd om aangelengde wijn. Ja. Pure wijn, die gebruikte je vooral als plengoffer. Dus plengoffer, een offer is iets wat je offert. Dat offer je dan aan de goden. Nou, we kennen veel vleesoffers, dierenoffers. Een plengoffer is iets vloeibaars wat je offert. Dus dan giet je wijn uit, bijvoorbeeld over de grond, voor de geesten van de overlevenden, zoiets. Ja. Dat was dan pure onaangelengde wijn. Dus die onaangelengde wijn was toch meer gekoppeld aan dat soort offers dan aan het direct zelf drinken.
Oké. En die wijn, was die eigenlijk een beetje lekker?
Maar je hing er vanaf of je goede of slechte wijn had. Dus
dat had je
de
wijn, wel.
Ja. Zeker had je dat. De wijnen in Spanje waren heel bekend. De wijnen in stukken Italië die waren heel bekend als goede wijnen. Zo rond de Rhône werd ook al redelijk wat wijn gemaakt. Dus
De wijnsnop, die was ook al uitgevonden.
Ongetwijfeld was die al uitgevonden. En we hebben echt wel mensen die probeerden speciale wijngebieden te kopen om daar winst uit te maken, omdat dat de betere wijnen zouden zijn. En iemand ervan gaat er zelfs failliet aan, omdat die wijnranken het niet goed doen. Dus de wijnspeculatie, goede wijnfabricatie, dat hebben we allemaal al.
En dan ben ik toch heel benieuwd naar die drugs.
Ook heel veel drugs.
Ja, ook heel veel drugs.
Gelukkig, heel veel. Ja. Anders hadden we een hele korte aflevering. Ja. En vergelijkbaar met nu. De ene kant drugs als medicijnen.
Ja.
En de andere kant drugs voor ontspanning en vermaak. En net zoals nu denk ik een vrij dunne lijn tussen het een en het ander. En hoe je het zelf verdedigt hangt er een beetje vanaf hoe je er zelf bij...
Het internetje voor de studie.
Nou ja, misschien wel de beroemdste opiumverslaafde uit de Romeinse tijd is de keizer Marcus Aurelius, die we hier ook al een paar keer voorbij hebben zien komen, die aan alle kanten bekend staat als de beste Romeinse keizer, de filosoof keizer. We hebben van hem een soort dagboeken, een soort teksten, de teksten voor zichzelf, waarschijnlijk niet bedoeld om gepubliceerd te worden, waarin hij helemaal bespiegelt over hoe het is om keizer te zijn. Hij was een stoïcus, een van de filosofen, waar we vorige week toevallig ook al over hadden. Dus hij staat helemaal bekend over de filosoof keizer die het allemaal goed gedaan heeft, die de Senaat in ere hield. Maar we weten van zowel zijn auteur Cassius Dio als van Galenus dat hij zich regelmatig volslikte met opium. En dat dat ook de manier was waarop hij het gewoon voor elkaar kreeg om zoveel te doen. Dus Cassius Dio, die zegt echt...
Hij was een beetje een workaholic en die had gewoon af en toe een oppeppertje nodig.
Ja, nou ja, Dio zegt dat het was ook om zijn maag- en buikpijn tegen te gaan. Slikje opium, dat snap je. Maar dat maakt het ook mogelijk voor hem om alle dingen voor elkaar te krijgen die hij als keizer moest doen. En Galenus, die dus echt in deze tijd schrijft en interesse in medicijnen heeft, dus daarom voor dit onderwerp ontzettend interessant is, die schrijft dat Aurelius af en toe probeert van die opium af te komen, omdat het wat beter gaat en dat hij dan echt wel een beetje humeurig wordt. Dus hij lijkt daar...
Maar ze wilden er dus ook van af. Ze wilden het dus gebruiken, maar ze zagen dus wel in dat het niet helemaal goed was om het altijd maar te gebruiken.
Ik heb geen idee. Er wordt niet gezegd waarom hij ervan af wilde. Ik kan me voorstellen dat zijn pijn wat minder was en hij daarmee ophield. Ik kan me ook voorstellen dat hij gewoon zo permanent door de kamer stuiterde dat hij zelf iets anders wilde proberen. Weten we niet. Wat we weten is dat Galenus inderdaad schrijft, hij ging minderen, hij ging ervan af. En kreeg daar echt, nou ja, je merkt het aan zijn gedrag. Dus hij kreeg afkick verschijnselen. Oh. Dus ik denk dat volgens mij het Galenus ook is die zegt dat de opium hem wel helpt om gedurende de hele nacht door te werken, maar dat hij dan overdag een beetje slaperig werd. Oh, dus dat ook wel een reden was om ervan af te komen. Maar je ziet dus inderdaad wel dat duidelijk was dat de verandering van gedrag gekoppeld werd aan het gebruik van die drugs. Nou, dit is dus precies zo'n twijfel tussen medicinaal en amusement.
Ja, precies. Want werd drugs eigenlijk op dezelfde, als we drank en drugs nu vergelijken in onze maatschappij, is drank veel meer geaccepteerd? Was drugs net zo geaccepteerd in de Romeinse tijd als dat drank was? Of zat er ook nog wel een verschil tussen? Is dat te achterhalen?
Is lastig te achterhalen, vooral omdat, zoals gezegd, die lichte vorm van alcohol zo ontzettend normaal was. Ja. Als je het hebt over alcoholmisbruik of drugsmisbruik, dat werd daar werd beide van gezegd dat dat niet oké was. Ja. Dus als je gedragverandering onder invloed van drugs, daar werden opmerkingen van gemaakt. En daar hebben we weer de beroemde Plinius, die we hier al heel vaak tegen zijn gekomen, die inderdaad ook zegt, als je dit te veel gebruikt, als je die opium te veel gebruikt, als je die cannabis, die hennep te veel gebruikt, dan word je onuitstaanbaar en dan word je crimineel en dat moet je allemaal niet doen en dat is slecht voor je. Drugs wordt natuurlijk veel meer dan alcohol gebruikt als medicijn. En veel weten we over drugs ook als beschrijving voor de effecten die ze hadden uit teksten. Dus dan gaat het minder over dat we weten dat mensen ze gebruikten voor het amusement, maar dat we weten dat Romeinen zich bewust waren dat je door die drugs mensen kon kalmeren, kon ontspannen. Nou ja, volgens mij ook al genoemd dat hele gave schapenbordje gevuld met bilzekruid, wat een tijdje geleden hier in Nederland gevonden wordt.
In houten.
Precies. Ja, dat wordt ook gebruikt als verdoving. Maar het wordt ook gebruikt als geestesverruimend. We weten dat Romeinen zich bewust waren van allebei. Waar ze het precies voor gebruikten is vaak lastiger te zeggen. Soms is het wel heel duidelijk. Mm-hmm. Er is de resten gevonden van een 14-jarig meisje in de 4e eeuw. Dus in de 4e eeuw na Christus is een 14-jarig meisje begraven bij Tsjemes. Dat is dicht bij Jeruzalem. En daarvan zijn de botten geanalyseerd en de resten geanalyseerd. En daar dachten ze dat daar, ja, ze wisten niet precies wat daarin gevonden was, een soort middeltje. En dat is ergens in de afgelopen 5 jaar geïdentificeerd als, en dit moet ik voorlezen, want deze ken ik niet uit mijn hoofd, als tetralidrocannabinol. Dat kennen jullie allemaal natuurlijk. Dat is
cannabis.
Maar dat komt inderdaad van cannabis. En dat lijkt echt heel expliciet gebruikt te zijn om pijn te bestrijden. En hier heb je het dan waarschijnlijk over een meisje heftig ziek, enorme pijnen, waar cannabis gebruikt wordt, misschien niet om te euthaniseren, maar wel om pijn te bestrijden, zodat ze makkelijker dood kan gaan. Ja. Dus je ziet daar echt een heel bewust gebruik van drugs als medicijnen.
Het andere aspect van drugs is natuurlijk dat het mee wordt genomen op feestjes, stiekem, hè, in je sok. Ik denk niet dat Romeinen sokken hadden, weet ik eigenlijk niet.
Oh, ik denk dat ze hier in de noordelijke streken zeker wel sokken gedragen zullen hebben, anders krijg je hele koude voeten door.
Zijn daar ook bronnen over die daar iets over vertellen, van over nachtelijke feesten, waar lekker werd gebruikt?
Zeker, en zoals heel vaak bij Romeinen, als het gaat om grote feesten en dat soort dingen, gaat het dan weer in de religieuze sfeer. Wij hebben het soms nog wel over een bacchanaal. Dat is een beetje een oud-Nederlands woord over slemppartijen die vreselijk uit de hand lopen. Dat komt van de bacchanalius. Daar hebben we weer die god Bacchus.
Van de wijn.
Die ik net al noemde bij Marcus Antonius. Van de wijn. Dat is een van de weinige religies die op een gegeven moment verboden werd. Omdat heel veel normale Romeinen en zelfs vrouwen daar zoveel dronken dat ze helemaal losbandig werden en als het woord menade furieus van allerlei gedrag tentoonstelden wat goede Romeinse vrouwen zeker niet mochten tentoonstellen. Dus daar hebben we heel veel alcoholgebruik tijdens feestjes. Nou, dat was niet de bedoeling.
En opium?
Opiumgebruik in grote aantallen kennen we niet. de hallucinerende middelen om je geest te verruimen wel. En ook daar weer snel in de religieuze context.
Mm-hmm.
Dus mensen hebben misschien wel eens gehoord van Delphi, het grote orakel van Delphi, die altijd in fijne cryptische bewoordingen de toekomst voorspelde, zodat achteraf gezien altijd klopte wat zij had gezegd. Daar was de Pythia,
dat was de
priesteres. Het lijkt vrij duidelijk dat daar allerlei hallucinerende middelen gestookt werden, zodat zij haar orakels zo stoont als een garnaal aan de wereld verkondigde. Dus daar... Maar opnieuw hebben we het daar niet echt over de rave party.
Nee. Hey, nu is het natuurlijk wel zo dat die drugs, die werden niet allemaal in Italië verbouwd, neem ik aan. Dat
zeker
kwam
niet
van over de hele wereld vandaan. Dat was een duidelijk. Was dat een criminele handelstroom? Of was dat juist helemaal gelegaliseerd? Waren dat medicijnmannen, vrouwen?
Het is allebei niet echt nog gecriminaliseerd, nog gelegaliseerd. Het is vraag en aanbod. Dus wat dat betreft zitten we meer in de Halsema-lijn. In de zin dat op het moment dat er vraag is en het kan geïmporteerd worden...
Waarom niet?
Waarom niet?
Er is niks verboden.
Dit was niet verboden.
Oh. Wat wel? Of vonden ze te ver gaan?
Nou ja, wat ik dus zeg. Opium, hennep, bilzekruid, de producten zelf waren niet verboden. Maar op het moment dat je excessief gebruik ervan maakte en daardoor je gedrag echt afleidend werd, werd je daar op aangesproken en kon je daar je reputatie mee te grabbel gooien. Niet illegaal in die zin, maar het is echt het gedrag als reactie op drugs waarop gereageerd werd.
Werd er voorlichting gegeven?
Nou ja, we weten dus het enige stukje Galenus wat ik heb gezegd, doe dit maar liever niet met kinderen. Dat is zover als de voorlichting dat ik ken. En Plinius, die we hier heel vaak voorbij zien komen, omdat hij een fijne encyclopedie vol weetjes over dingen die wij interessant over de Romeinen vinden is, die schrijft echt wel dat je ogen ervan gaat druipen en dat het voor je huid niet goed is en dat je al dit soort dingen niet moet doen. Niet echt voorlichting. En er was maar een hele kleine groep die Plinius gelezen zal hebben, maar wel weer bewust zijn van de fysieke reacties op drugs.
Ja, en dan is het tijd voor de rubriek waar we nog steeds een naam voor zoeken. Het is aflevering 13 alweer, maar ik weet het nog steeds niet een goede naam. Maar Jen Juul doet nog een poging. Hij kwam, hij zag en overdacht.
Ja,
we hebben al een keer iets gehad.
We hebben al iets in die richting gehad. Hè?
Ja,
even voor de duidelijkheid voor de luisteraar. We gaan ook geen naam vinden, hè, voor aflevering 15. Dat is eventjes, dus hoe goed die ook is, ik ga toch zeggen dat ik hem niks vind. Dus nee, dat wordt hem ook niet.
Maar blijf ze insturen.
Ja, zeker wel. Misschien lukt het toch.
Ja. En waar het op neerkomt, deze rubriek, dat zal ik dan maar even uitleggen, is dat je de kans krijgt als luisteraar om Olivier uit te dagen. Door met iets te komen waar de Romeinen nog niet aan hebben gedacht. En Mick, nou, die dacht iets te hebben gevonden. Die zei de hybride warmtepomp. Als de Romeinen daarover hebben nagedacht, eet ik mijn schoen op.
Zegt hij dat echt?
Nou, dat verzin ik erbij.
Ja. Dat verzin jij erbij, oké. Okay.
Om het een beetje spannend te houden.
Ja, maar dat is een beetje vervelend voor Mick als hij dan de antwoord heeft en zijn schoen moet gaan opeten.
Ja, sorry Mick.
Marijn eet dan jouw schoen op. Ja. Al dan niet vol met drugs.
Maar er was die warmtepomp er, Olivier?
Er was geen warmtepomp. Er was zeker geen hybride warmtepomp. En zoals zo vaak, als je het echt heel technisch maakt, op dat technische niveau hebben Romeinen natuurlijk niet nagedacht. Waar Romeinen wel heel bewust mee bezig waren, was gebruik van passieve zonnewarmte en ook het opslaan van zonnewarmte in muren en vloeren. Dus dan kom je redelijk in de buurt en dat weten we het beste van de thermencomplexen. Dat zijn die grote badencomplexen die in de grote steden van het Romeinse Rijk stonden. Dus Romeinen hadden geen persoonlijke badkamer, maar je had die enorme baden met heet water en koud water, soort sauna-achtige dingen, waar soms duizenden mensen tegelijkertijd in konden.
Heerlijk hygiënisch.
Ja. Heerlijk hygiënisch. Maar die gebouwen, die zijn vaak niet geplaatst op de logische urbanistieke plaats. Dus die zijn dan niet parallel aan wegen geplaatst.
Ja.
Maar die zijn altijd zo gebouwd dat ze grote ramen op het zuidwesten hebben, omdat daar de zon het heetste is. En er zijn ook teksten, onder andere van de al vaker genoemde Seneca, die het over hebben dat het daardoor ontzettend warm wordt in die badhuizen. Dus er wordt bewust gebruik gemaakt van grote ramenpartijen met dichte glazen op het zuidwesten, zodat die zonnewarmte gebruikt kan worden om de ruimte heet te hebben en om het water te verwarmen. En de stenen, muren en vloeren sloegen de warmte ook zelfs op. Zodat je die warmte, zodat je die warmte vast hebt. Nou zijn sowieso de Romeinen voor een deel bekend door hun vloerverwarmingen.
Ja.
Alleen werden die vloerverwarmingen op hout gestookt. Maar dat betekende dat het hele gebouw natuurlijk zo was ingesteld dat het warmte vasthield. Dus nee, niet gedacht over de hybride warmtepomp, maar het efficiënt gebruiken van warmte die in de lucht en de grond zit, dat wel.
Nou, toch een mooie uitleg weer, Olivier. Denk jij nou ook iets briljants te hebben bedacht, waar de Romeinen nog niet over hebben nagedacht? Luister je via Spotify, dan kan je gelijk onder deze aflevering een formuliertje invullen en Olivier uitdagen. En anders kan het nog via de link in de show notes. Dit was Rare Jongens voor deze week. Volgende week gaan we het hebben over
innovatie.
Dat is een heel breed begrip.
Ja, nou, dan gaan we wel zien waar we het volgende week over hebben, toch?
Spannend. Nou, vergeet je niet te abonneren. Dan hoor je Olivier en mij vanzelf weer langskomen. Bye bye.
Dag.